We waren bij vers 6 van Hosea hoofdstuk 8. Het begint eigenlijk bij vers 5. Uw kalf, o Samaria, heeft u verstoten of gestoten, want dat is wat kalveren, stieren, hoe ze maar heten, nou eenmaal doen. Het wordt meteen uitgelegd in de vertaling. Heeft u verstoten. Maar er staat, mijn toorn is tegen hen ontstoken. Hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen? Israël wilde niet rein zijn of rein worden. Hij gaf de voorkeur aan het dienen van andere goden. Dat is in deze verse in elk geval aan de orde. En dan wordt gezegd in vers 6, want dat is ook uit Israël. Een werkmeester heeft het gemaakt en het is geen god, maar het zal tot stukken worden, het kalf van Samaria. Want dat kalf, dat weet u, dat is uit Israël, hè? Daar begint het vers mee, want dat is ook uit Israël. Dat is door hen hoogst persoonlijk uitgevonden. U weet toch hoe dat zat met de gouden kalf? Daar begon het mee, hè? Dat verdween van het toneel. Dat heeft er niet lang gestaan. Maar zodra er zoiets bestond als een tienstammenrijk van Israël van de ene dag op de andere, was dat het eerste wat de koning deed. Uit Efraïm notabene, Jerobeam, is dat 1 Koningen 12? 11? Ben ik op buis. 1 Koningen 12 is het nog. Ja, 1 Koningen 12. 11 en 12, dat is de geschiedenis van de scheuring, heet dat. Van de splitsing van Israël. In officieel 10 en 2 stammen. Van de Heere is dat geschied. Althans, dat zegt de Heer, dit is van mij. Maar hoe dat ook zij, de 2 stammen kwamen onder zwaardere belastingen terecht. En toen zeiden de 10 stammen, dat zijn wij dus, weet u wel. Ja. Toen zeiden de 10 stammen, dat nooit. Maar dat is heel lang geleden hoor, dat ze dat zeiden. Maar goed, dat nooit. Dus toen zeggen ze, we gaan naar huis en die koning, die Rehabeam, die zoon van Salomo, blieven wij niet. En ze kregen Jerobeam uit Efraïm en dus uit Jozef tot koning. Dat is hoofdstuk 12 inmiddels. En dan krijg je in meteen vers 25, want vers 24, daar loopt die geschiedenis af. Waar daarin dat vers staat ook, dat de Heer zegt, want deze zaak is van mij geschied. Dus denk erom dat je geen oorlog gaat voeren, Rehabeam. Dat je probeert die 10 stammen terug te veroveren en te brengen onder het huis van David. Want dit is van mij geschied. En ze hoorden het woord des Heeren en keerden wederom weg te trekken naar het woord des Heeren. En ze gingen allemaal weer naar huis. Dat was het dan. En het eerste wat er gebeurt is, Jerobeam bouwde nu Sichem op, het gebergte van Efraïm, en woonde daarin. En toch van daaruit en bouwde Penuel heet dat. En Jerobeam zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren, als ze tenminste elk jaar naar Jeruzalem gaan om daar die feesten te vieren en zo, naar de tempel van Jehovah in Jeruzalem, die immers door Salomo, die zojuist was overleden, gebouwd was. Dus hij zegt, ik moet ze iets anders aanbieden, dat is wat hij deed. En staat er in vers 28, daarom hield de koning een raad en maakte 2 gouden kalveren. En hij zei tot hen, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. Dus een weinig originele tekst. Zie uw goden die u uit Egypteland opgebracht hebben, want die tekst die kwam al eens eerder voorbij. En dat was in, waar het nog was, dat zal inderdaad Exodus 32 geweest zijn dan, hè. Dat was direct na de uittocht uit Egypte, toen Mozes op de berg was. U weet, dat duurde enige tijd. En het volk werd ongeduldig. wachtend op een wet. In Nederland moeten wij er veel langer op wachten. Op een regering en op wetten. Maar toen, en dan vind je daar in Exodus 32... Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en zij zeiden tot hem, sta op, dat wil zeggen, ga eens aan het werk. Aaron, dat was de aanstaande hoge priester. Dat was hij nog niet eens, geloof ik, op dit moment. Als ik me goed herinner. Maar hij zou dat worden. Hij zou zodanig als eerste hoge priester van het oude verbond worden aangesteld. Was het al gebeurd? Ik geloof het niet. Maar goed, doet er nou niet toe. Hij staat daar in ieder geval voor. En het volk zegt tot hem, want ze waren democratisch ook. En dan zie je meteen waar democratie toe kan leiden. Het was de wens van het volk, toch? Zeg ik wat verkeerd? Nee, toch? Het is de wens van het volk. Ja. Sta op, maakt ons goden. Dat is altijd problematisch of je dat in enkelvoud of meervoud moet vertalen. Want het woord voor God is Elohim en dat is te beschouwen, taalkundig, als een meervoud. Want die uitgang im, dat is het mannelijk meervoud uit het Hebreeuws. Dus als je één God hebt, heet hij Elohim. En als je er twee hebt, heet het ook Elohim, goden. Dus dat is voor de vertalers altijd lastig. Dat komt omdat het enkelvoud Ela eigenlijk de betekenis heeft van krachtig, sterk. Het wordt vertaald met eik en zo. En met een eedzwering. Het is al sterk. En om het nog sterker te maken, wordt het in het meervoud gezet. Elohim. Maar het blijft er maar één. Heb u dat? Ja, dat is geen rekenkundig meervoud. Maar dan toch een taalkundig meervoud. Maar goed. Daardoor krijg je ook laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En omdat de theologen schriftplaatsen nodig hadden ter onderbouwing van de leer van de drie eenheid, hebben ze dat ook zo uitgelegd. Dan zeggen ze, zie je wel, het waren de drie. Elohim staat er. Laat ons. Maar het rammelt aan alle kanten. Want we hebben een heleboel teksten waar staat, er is maar één God. En buiten mij is er niemand. Maar toch, gaat het nou verder niet over. Maak ons goden. Dat kan je net zo goed in het enkelvoud lezen hoor. Maak ons een God. Die voor ons aangezicht gaat. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft. Wij weten niet wat hem is overkomen. Wat hem geschied zij. En Aaron nu zei tot hen, rukt af de gouden oorschieseling die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochteren zijn en breng ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorschiesel af die in hun oren waren en zij brachten ze tot Aaron. Als ik het heel vlug zeg, zeg ik meteen, toen werkte die oren ook niet meer, toen werden ze stokdoof. Wat is het sieraad van het oor? Wat is nou het mooiste van het oor? Dat je ermee horen kan. Ja, precies, ja. Dat is heel kort verklaard, maar dat is wel de betekenis, hoor. Ze werden doof voor het woord van God. Daar komt het op neer. Ja. Hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie. Hij bewerkte het met een griffel, graveerstift. Griffie, een graveerstift. Daar kun je mee schrijven. Benader inzien, wij deden dat nog ooit op school. Met een griffel, ja. Alleen met een griffel. Ja. Maar goed, het is een bewerking van buitenaf. Het kunnen ook gutsen zijn of wat, hoe die dingen maar heten, weet u wel. En hij maakte een gegoten kalf daaruit. Waar het op neerkomt, er wordt een model gegoten. Dat is het grovere werk. En daarna komt het gereedschap eraan te pas voor de nabewerking, om zo te zeggen. De randjes eraf. Heb je wel eens zo'n plastic model motorfietsje in elkaar gezet of niet? Ja, ja. Of wat het maar was, of een vliegtuigje of zo. Het is allemaal gegoten, het is allemaal heel ruw. Dan moet je eerst met een vijltje overheen om het allemaal goed glad te maken. Anders doe je het niet goed, hè. Maar goed. Hij bewierp het met een griffie, maar een griffie is ook een ding om mee te schrijven. Een graveerstift. Al was het maar in kleitabletten. Maar een griffel schrijf je ook mee op een bord of zo. En een graveerstift, daar schrijf je mee in gouden horloges op de achterkant. Dat weet je, hè? Of waar je het maar op schrijft. Zo'n goedkope beker van die prijsdingen, weet je wel. Er staat er ook kampioen en zo. Ja, die goedkope rommel. Hè? Hè? Nou ja, toen maar. En hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden of dit is uw god Israël die u uit Egypteland opgevoed heeft of hebben. En daar staat dezelfde tekst. Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoed hebben. En u zou moeten begrijpen dat het hier gaat om een zelfontwikkelde religie. Een zelfgemaakt godsbeeld. Die term die is dubbelzinnig genoeg. Want een godsbeeld, als je dat woord ooit tegenkomt, dan is het waarschijnlijk abstract bedoeld. Dan is het het godsbeeld dat door theologen geformeerd is. Dat hebben ze toen ook gedaan in Nicea. Daar hebben ze over gestemd. En toen hadden we ineens een godsbeeld bestaande uit drieën. Unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis, denk ik wel eens. Maar vooruit maar weer. Zelf gemaakt. Daar heeft dit iets mee te maken, maar het heeft meer te maken met de Joodse traditie. U weet hoe goed het ging. Je hebt de geschiedenis van Israël, dat gaat helemaal de geschiedenis door. Een deel valt eraf, 10 stammen verdwijnen in de Assyrische ballingschap uiteindelijk. Daar heb je nog 2 stammen over. Die worden wel eens weggevoerd in Babylonische ballingschap, maar de Heer heeft zich over hen ontfermd. Met dank aan Hosea 1. En heeft ze weer gelegenheid gegeven om zich te vormen tot een natie. Dat is ook min of meer gebeurd. Sindsdien spreken wij over het Joodse volk. Maar wat die lui gedaan hebben, notabene in Babel. Maar ja, waar anders? Ja, dat klinkt weer zo vervelend, maar ja. Ik denk altijd, ik moet die dingen eens netter zeggen, maar dat lukt mij nooit, hè. Het ligt zo voor de hand. In Babel hebben zij een religie ontworpen die wij tot vandaag kennen als het judaïsme. De Joodse religie. Met zijn toestanden en al wat er maar bij hoort. En die is vastgelegd inderdaad in principe in wat oorspronkelijk niet meer is dan de Babylonische Talmud. Daar is later nog heel wat aan toegevoegd. Maar dat is dus geschreven met een griffie. Dat zijn teksten. Die kun je vandaag nog lezen, zal ik maar zeggen. Die zijn in druk, dus doe maar weer. En het is gemaakt, ja, door wie? Door Levitische priesters. Waarvan Aaron hier al de vertegenwoordiger is. Wat ik bedoel te zeggen is dit, dat die hele religie van dat gouden kalf, die overigens maar 1 of 2 dagen bestaan heeft, denk ik. Dan weet ik niet hoe lang dat geduurd heeft. Maar dat die religie van dat gouden kalf uit Exodus 32 een uitbeelding is van het judaïsme dat ooit in Israël zou ontstaan. En het is Israël, want die 10 stammen waren weg. Je hebt alleen de 2 stammen, daar heeft God nog een plan mee. In die dagen was het Joodse volk verantwoordelijk voor het bewaren van het woord Gods. En dus met recht zou het de naam Israël dragen. Maar wat doet het? Terwijl het niet meer onder de wet hoefde te leven. Dat was in trouwens voor de ballingschap al aangekondigd dat het niet meer hoefde. Terwijl dat niet meer hoefde, hebben ze alsnog die wet van stal gehaald en zelf vorm gegeven en dat soort dingen meer. En dat is het judaïsme, maar het is niks anders dan wat uitgebeeld wordt hier in die godsdienst van het gouden kalf. Zelf gemaakt. Onder leiding van Aaron, dan wel onder leiding van zijn opvolgers. Dat is wat het is. Het volgende punt is dat het judaïsme als zodanig zelf in de Bijbel model staat. En nou heb ik het netjes gezegd, en daar heb ik dan soms weer spijt van, maar goed. Maar het staat model voor alle religie in de wereld. Zelfgemaakt. Dat heet eigendunkelijke godsdienst in het Nieuwe Testament. Ja, het staat een model voor. Eigenlijk moet je zeggen, het is een karikatuur eigenlijk van alle godsdienst. Mede omdat als je nou een volk moet aanwijzen uit de wereldgeschiedenis, niet van de laatste jaren, niet een bepaalde periode, maar van heel lang, als je nou een volk moet aanwijzen die dat kennelijk geen baat gehad heeft bij zijn eigen godsdienst, dan wijs je toch onmiddellijk naar het Joodse volk. Of het een zegen is Joods te zijn, vragen de Joden zelf. Nee, maar het is nou eenmaal zo. En ze dragen het. En zijn er dikwijls trots op. Maar of het een zegen is, nee, dat kun je moeilijk volhouden. Toch? Nou, dat bedoel ik nou maar. Daarom is het een tamelijk karikaturaal voorbeeld van de hele situatie. En als je daar nog dieper in duikt en niet geen ballast met je meedraagt, dan moet je zeggen, nou ja, maar dat hele Joodse volk zou al niet meer bestaan hebben, zou al lang geassimileerd zijn, als het niet zo had vastgehouden aan hun eigen traditie. En dat is precies wat de Bijbel zegt, want die zegt, hun tafel wordt tot een val. Dat wil zeggen, hun cultuur, hun tafel is voor hun geworden één vloek. Omdat het hen een identiteit geeft waaraan ze zich angstvallig vasthouden. Maar daarmee staan ze ook meteen bloot aan alle vormen van vervolging enzovoorts. Heeft het nut? Nee, maar dat is wat de Bijbel herhaaldelijk zegt. Je kan je wel goden maken zelf, maar het blijft heus zelfgemaakt spul. Je hebt er niks aan. Je hebt het dus gelezen, want ik heb vorige keer geloof ik nog enige schriftplaatsen genoemd. Met name in Jesaja geloof ik, waarin die dingen besproken worden. Van die ene boom die in stukken in tweeën gezaagd wordt. Van de een maken ze een afgodsbeeld, het andere is brandhout. En daar zitten ze lekker warm bij. Met andere woorden, daar heb ik nog nut van. Maar ja, het is bijna een conferentie. Maar ja, maar het staat echt allemaal in de Bijbel. Nou ja, goed, dat was het. En er staat het, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Nou was er een god die hen uit Egypteland had opgevoerd, maar het was niet dat ding wat ze er zelf gemaakt hadden. Hebben jullie dat nog? En het sterkste in het hele verhaal van Exodus 32 vind ik altijd vers 5. En als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zei, morgen zal de Heere een feest zijn. Voor wie? Ja, voor het kalf. Met andere woorden, zij offeren aan dat gouden kalf en zij noemen hem Jehovah. Waarna zij dus Jehovah aan zich ondergeschikt gemaakt hebben. Want ze hebben hem zelf gemaakt. Nou, dat gebeurt in het christendom ook. Precies hetzelfde. Men gebruikt de namen en titels van de God van de Bijbel, maar men heeft er zelf een beeld van gemaakt. En dat dient men. Maar dient men dan God of niet? Ja, in naam wel, maar in de praktijk niet. En dat is met het Joodse volk ook zo. In naam wel, maar in de praktijk niet. Als in de praktijk zo was, zou men zijn woord serieus nemen. Hetzelfde geldt in het christendom natuurlijk net zo goed. En dan zijn er nog wat religies, maar dat vind ik de moeite niet waard om over te spreken in dit verband. Dus toch maar. Maar zo is dat begonnen. Ze hebben een prachtig feest. Het was gezellig ook en zo. Zodat je zou zeggen, wat is er nou tegen? Daar tegenover staat dat vervolgens Mozes van den berg komt. En die komt met twee tafelen der getuigenis in zijn hand, vers 15. En deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven, tabletten dus. Hè. Zij waren op de een en op de andere zijde geschreven. En diezelfde tafelen waren Gods werk. En het geschrift was ook Gods geschrift. Let erop, op de parallel. Hè. Dat gouden kalf met een griffie, dat veronderstelt schrift. Handwerk, met een pen, dat veronderstelt het. Maar daarna komen die twee stenen tafelen en die zijn Gods handwerk. God zelf heeft daarin geschreven. En dan vind je dus de tegenstelling tussen het woord van mensen en het woord van God. En dat is altijd zo gebleven dus. Maar goed. Zo begon het, maar er kwam een oordeel over. Daar heb ik het nu verder niet over. Maar waar we het wel over hebben is dat het een vervolg heeft. Dat zodra Jerobeam en zijn 10 stammen af onafhankelijk worden van het huis van David. Van Juda dus ook feitelijk. En notabene onder de naam Israël. Worden er meteen maar 2 gouden kalveren gemaakt. Met uiteraard dezelfde strekking. Dat wil zeggen, ze verzinnen zelf wel hun eigen goden en godsdienst. Niet dat het veel te betekenen heeft gehad, begrijp je me goed. Het is altijd gebleven, maar in de praktijk dienden zij Baal, een wat noordelijkere geleende god. Van de, wat we tegenwoordig Libanon noemen, Tyrus en Sidon enzovoorts. En het kalf wordt geacht afgeleid te zijn van de stier, de heilige stier uit Egypte, de Apis. Dat ligt ook voor de hand. Toen Israël uit Egypte kwam en een eigen godsbeeld moest creëren, wisten ze niet beter te doen dan iets te lenen van Egypte. En als dat een stier is, oké, zij waren een jonger volk, dan maar een kalf. Het ligt helemaal voor de hand natuurlijk, zo. En ze maken het dan zelf in. Het is aan Egypte ontleend. En als Jerobeam aan de macht komt, is dat nadat hij jaren heeft doorgebracht in Egypte. Gevlucht. En hij komt dus rechtstreeks uit Egypte en terug en wordt koning over de 10 stammen. En hij doet precies hetzelfde. En daar heeft Hosea dus nog wel wat over te zeggen. Op deze bladzijde nog eigenlijk hier. In mijn Bijbel althans, hier in Hosea. Maar daar hebben we het dus straks over. Alleen er wordt gezegd, ja, dat is wat Israël doet. Vers 6 van Hosea 8, dat is ook uit Israël. Een werkmeester heeft het gemaakt, dat kalf, en het is geen god. Maar het zal tot stukken worden, het zal versplinterd worden. Dat kalf van Samaria. Vers 7, want ze hebben wind gezaaid. Eigenlijk, het is niet het normale woord voor wind, dat is namelijk het woord voor geest, ruach. Maar het is het niet, het is een woord in de betekenis van ledigheid, ijdelheid. Zoals in wind eieren, zal ik dan maar zeggen. Hè? En zoals in gebakken lucht, hè? Ja. Ze hebben wind gezaaid en zullen een wervelwind maaien. Het is wel goed vertaald hoor, daar gaat het niet om, maar... Ze hebben wind gezaaid en zullen een wervelwind maaien. Dat wil zeggen, ze hebben wat tot stand gebracht en het lijkt niet zo groot, maar niettemin, het zal een hele grote uitwerking hebben in de loop van de geschiedenis. Het zal geen staande koren hebben, het uitspruitsel zal geen meel maken. Of het misschien maakt, de vreemden zullen het verslinden. Dat moet wellicht uitgelegd worden. Dat wil zeggen, ze hebben iets gezaaid, maar het zal niet uitschieten. Er zullen geen stengels, dat is wat vertaald wordt met staande koren. Het zal geen stengels hebben, geen stalk in het Engels. Je weet wat een stalker is, stalk. Ja. Dat wat staat, ja. En het uitspruitsel zal geen meel maken. Dat wil zeggen, in de eerste plaats, het komt niet uit. En voor zover het toch uitkomt, komt er geen vrucht aan. Niet zozeer meel, maar in de eerste plaats natuurlijk eventuele graankorrels of wat het maar was. Het zal er niet zijn en dus ook geen meel wat daarvan gemaakt zou kunnen worden. En in derde instantie, en of het misschien maakte, of er dan toch nog wat aangroeide, het toch positief resultaat zal hebben, vreemden zullen het verslinden. Dat wil zeggen, zij zullen zelf de vruchten daar niet van plukken, overdrachtelijk gesproken. Dat is een steeds terugkerend thema in de profetieën. Namelijk dat men wel iets bouwt, maar tegen dat het zijn vrucht moet voortbrengen, zal het volk verdwenen zijn. Men bouwt iets op, maar er komt nooit wat van terecht. Hè. U weet wel, boompje groot.
Een
planter is dood. Ja, oké, ja, zoiets. Tragisch, maar zo is het. Vers 8. Israël is verslonden, nu zijn zij onder de heidenen geworden. Israël is verslonden. Dat wil zeggen, Israël wordt opgegeten als het ware door de heidenen, gaat onder, in de heidenen ten onder. Daar staat het dan ook, nu zijn zij onder de heidenen geworden. Trek u zich niks aan van tegenwoordige of toekomende of wat dan ook tijd. Want dat speelt in het Hebreeuws eigenlijk nooit enige rol. Waar het om gaat is dat je uit de context moet opmaken of het verleden of toekomst betreft. Maar waar het over gaat is dat Israël, wij zeggen het zou verslonden worden door de heidenen. Het zou weggevoerd worden in Assyrische ballingschap en wat dan ook maar. Maar je kan hem ook gewoon lezen zoals hij nu vertaald is. Namelijk, Israël onderscheidt zich niet meer van de andere volken. En dat op zich is een verwijt van Gods kant. Omdat Israël nou eenmaal geroepen was uit de volkeren om te heersen met God, heette dat. Het is een wat voortvarende vertaling, maar om dominant te zijn met God, zoiets. Israël, Sar en El. Maar zo wordt het vertaald, in de Bijbel zelf ook. Hè. Israël, dat komt hier later voor in een van de volgende hoofdstukken, toe maar. Maar Israël wordt geacht boven de volkeren te staan, als eerstgeborene onder de volkeren, maar daarmee als eerstgeborene over de volkeren. Israël wordt geacht verantwoordelijk te zijn, want het heeft een opdracht van Gods wegen gekregen. En primair is dat, betreft dat, hun zijn de woorden Gods toebedrouwd, met dank aan Romeinen 3. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Ze hebben de waarheid in pacht. En met alle consequenties van dien voor hun gedrag enzovoorts. Bovendien, Israël zou een voorbeeldfunctie vervullen. Die term die kennen we langzamerhand een beetje, toch? Onder de volkeren. Maar als Israël net is als alle andere volkeren, met gewone koningen en met gewone wetten en met gewone afgoderij. Ja, wat is Israël dan nog? Weet u nog? Ja. Zij zijn onder de heidenen geworden. Het is de herhaling van 7 vers 8. Hosea 7 vers 8. Efraïm verwart zich met de volkeren. Het verschil is niet meer te zien. En de consequentie is dat de Heer zegt, nou, als je dan toch je niet onderscheidt van de volkeren, als je dan zo nodig als al die andere volkeren moet zijn, dan ga je maar. En dus verdwenen ze in ballingschap. Eenvoudig gezegd. Maar dat is wat het is. Hè? Israël is verslonden, nu zijn zij onder de heidenen geworden. Ze hebben zich vermengd met de heidenen. Gelijk een vat waar men geen lust toe heeft. Een vat is een stuk gereedschap. Heb je het woord gereedschap wel eens gelezen in de Statenvertaling? Het heugt mij niet in ieder geval. Het heet een vat. En dat is dan weer zo, omdat het meest voor de hand liggende gereedschap waarvan een mens zich bedient is nou eenmaal een vat. Om iets in te doen, al was het maar om water in te bewaren. Enzovoorts. Hè? Een vat, een instrument. Bij gelegenheid wordt u wel eens een keer uitgelegd dat de hele meubilair van een huis in de praktijk alleen bestond uit vaten. En die hingen aan de muur. Grote en kleintjes, de allerkleinste heten theelepeltjes. De grote heet een badkuip. Maar dat is het ongeveer. Ja. Een vat, een instrument. Vandaar dat je tot dit Nieuwe Testament leest over vaten ter ere en vaten ter onere. En zelfs het menselijk lichaam wordt als een vat beschouwd. Dat is mede omdat die voorwerpen hebben allemaal een functie. En aangezien die voorwerpen, al is de nijptang, een functie kan vervullen, worden het dus vaten te zijn. Wordt het geacht vaten te zijn. Men kan ze volmaken door ze te gebruiken. Hebben jullie dat nog? Dat is het ongeveer. En Israël was een instrument, althans daarvoor was het geformeerd, een instrument in de hand van God. Maar de Heer heeft geen lust meer aan dat vat. Hij kan het niet gebruiken, het vat laat zich niet gebruiken. Het is een vat ter onere en het wordt daarom ook vernietigd onder de handen van de pottenbakker. En nu ben ik ineens in Jeremia 18. En in Romeinen 9 natuurlijk, jazeker, ja. Ja. Een vat waar men geen lust toe heeft. En dus verdwijnt het. En dan wordt het uitgelegd door de Heer in vers 9. Want zij zijn opgetogen, opgetrokken, ze zijn gegaan naar Asser. En de vraag is, wie is Asser? En dat kan je op de kaart aanwijzen natuurlijk, hè. Assur, we kennen het Assyrische Rijk. Dat is ook waarheen het laatste beetje van Israël in ballingschap verdween. De grote wereldmacht van die dagen. Maar daar gaat het hier niet over. Zij zijn opgetogen naar Assur. In de eerste plaats staat bij dat Assur, dat is een woudezel die alleen voor zichzelf is. Wat er staat is gewoon een woudezel. Een woudezel wordt geacht een wilde ezel te zijn, geloof niet. Bestaan die nog? Oom Nagers? Alleen in dierentuinen zeker. Nou ja, doet er niet toe. En in kruiswoordpuzzels, ja, natuurlijk. Ja. Daar bestaat nog heel veel. Ja. Dat heb ik wel eens gemerkt, ja. Maar, toch maar. Een wilde ezel, een wild beest. Van een van de stammen van Israël wordt het ook gezegd. Is als een woudezel. Zo van, beest is niet te temmen. Verwant aan de zebra, denk ik wel eens. Die zijn ook eigenlijk niet te temmen. Maar, toen maar. En bovendien is een woudezel die alleen voor zichzelf is. Dat wil zeggen, zo'n beest heeft alleen zijn eigen belang in gedachten. Het beest is een wilddier die laat zich niet dienstbaar maken. Assur is zo'n woudezel. Een vreselijk sterk dier, niet te temmen en heeft maar één belang op het oog, zijn eigen belang. En waarnaar verwezen wordt in dit vers is Israël, zij zijn opgetogen naar Assur. Dat gaat niet over hun ballingschap, maar dat gaat erom dat zij bij Assur steun gezocht hebben. Ze hebben hun hulp ingekocht bij Assur. In de praktijk door te betalen, maar tegelijkertijd betekende dat ze door te betalen ondergeschikt waren geworden. De Bijbel is daar ook rigoureus in. Als je tiende betaalt, bij wijze van spreken, aan iemand, maak je daarmee ondergeschikt. Abraham betaalde tiende aan Melchizedek. En dus is Melchizedek meer dan Abraham en ook meer dan Levi, die uit Abraham geboren zou worden. Pas vele jaren later. Als een kleinzoon, achterkleinzoon trouwens. Toen maar. Dat staat allemaal in de Bijbel. Hè? En er staat bij dat zonder tegenspreken. Dus vooruit maar weer. Maar dit is wel wat er gebeurd is. Wij vinden dat verhaal in, ook maar in een paar woorden, in 2 Koningen is dat. In 2 Koningen 15. Waar de koningen elkaar snel opvolgen. Azaria, Zacharia, Salem, Menachem. Dat is in vers 17, vanaf vers 17. In het 39e jaar van Azaria, de koning van Juda. Ik vind hem geweldig hoor. In het 39e jaar van Azaria, de koning van Juda, werd Menachem, de zoon van Gadi, koning over Israël. Over de 10 stammen dus. Die heette Israël. En regeerde 10 jaren te Samaria. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij week al zijn dagen niet af van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. En toen kwam Pul. Uitvinden van het bier, denk ik wel eens. Maar. Toen kwam Pul. Voluit, wordt hij genoemd, Tiglat-Pileser. Pulletje. Nou ja, doe er nou niet op. Pul. Toen kwam Pul, de koning van Assyrië, tegen het land. Tegen Israël dus. En daarmee Samaria. En Menachem gaf aan Pul 1000 talenten zilver. Weet je wat het probleem is met 1000 talenten zilver als je dat betalen moet? Je kan het niet drukken.
Je kunt het niet bijdrukken.
Je kunt het niet bijdrukken, nee. Nee, dat is heel lastig. Je kunt het ook niet alleen met de computer en de administratie in orde maken. He? Daarom hebben wij geen probleem met weer 31 miljard. Wat was er weer euro's voor Griekenland? Maakt niks uit, we zetten die persen weer aan en dat gaat tegenwoordig heel snel hoor. Die grote vellen zijn dat, hè. Dan moet het nog gesneden worden en dan stapeltjes en een beetje veel wat, joh. Maar, want zij hadden toen nog echt geld, wij niet, hè. Wij hebben gewoon monopolie geld van de spul, hè. Dat, ja. Maar goed. Menachem gaf aan Pul 1000 talenten zilvers, opdat zijn hand met hem zouden zijn om het koninkrijk in zijn hand te sterken. En dat lukt ook. Eerst, aanvankelijk, een poosje. En Menachem nu bracht dit geld op van Israël, van alle geweldigen van vermogen, want de rijken, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, nietwaar, hebben ze toen al uitgevonden. Jongen. Hij bracht dit geld op van Israël, van alle geweldigen van vermogen, om de koning van Assyrië te geven voor elk man 50 sikkelen zilvers. Alzo keerde de koning van Assyrië weder en bleef daar niet in het land. Zo van, het was ook geen land om te blijven, weg. Geld ophalen en wegwezen. Dat zie je, dit verschijnsel ken ik eigenlijk alleen van de maffia. Maar toch, beschermingsgeld. Ze komen langs om geld te halen en anders slaan ze de boel kort en klein. Zo werkt het. Maar ik wist niet dat het gewoon officiële politiek was. Maar dat gebeurde dus. Dit wordt hier gemeld, maar we vinden gelijksoortige gebeurtenissen vermeld, uitgebreider zelfs, bij de koningen van Juda later, die hetzelfde doen. Dat wil zeggen betalen. En dus hopen dat ze daarmee hun zelfstandigheid bewaren. En bovendien hopen ze ook, en dat zat er hier ook achter, dat voor het geval Egypte in het zuiden lelijk zou doen, dat Assur zou helpen. Want ja, zolang Israël geld betaalt aan Assyrië, heeft Assyrië belang bij het in stand houden van Israël. En als dan die Egyptenaars komen, dan is zo'n inkomstenbron voor Assur weer opgedroogd. Zo werken die dingen. Dus om zich af te zetten tegen, te beschermen tegen Egypte, zoeken ze steun bij Assur. Bij andere gelegenheden gebeurt het precies andersom. Ze zoeken steun bij Egypte om zich te beschermen tegen Assur. Hè. Zo gaat dat. Hè. Het is politiek. Naar het schijnt. Ja, dat soort dingen, ja. Maar het gaat altijd om geld en zo, hè. Om rijkdommen. Nou ja, dat is waarna verwezen wordt hier in Hosea 8. Waar waren wij? Vers 9. Want zij zijn opgetogen naar Assur. Ik meen trouwens dat we in hoofdstuk 5 iets dergelijks ook al tegenkwamen. Ja, daar stond het ook al, 5 vers 13. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Assur en hij zond tot de koning Jareb, u weet wel, de strijdbare koning. Maar die zal uw lieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van uw lieden niet helen. En dat wordt hier nu weer herhaald, hè. In 8 vers 9, ze zijn opgetogen naar Assur, een waldezel die alleen voor zichzelf is, die van Efraïm, en dat is dus Israël, ook gaand onder de naam Efraïm, die van Efraïm hebben boelen om hurenloon gehuurd. Zij hebben zich, minnaars gekocht, als ik het netjes zeg. Alleen, dat is gekochte liefde. Maar daar hoef je verder geen verwachtingen van te hebben. Dat is het idee. En dat het verwijzing is naar hoererij, dat is omdat er nog heel wat anders achter steekt. Namelijk, dat Israël geacht werd geen verbond ooit te sluiten met welk heidensvolk dan ook. Omdat het daarmee minstens voor een deel afhankelijk zou worden van heidense volkeren en daarmee ook van die heidense goden. En daarom heet het hoererij. En op een vlak daartussen krijg je natuurlijk ook dat de Heer zegt, ze zouden op mij vertrouwen en niet op Assur. En dus is het volk overspelig. Maar zo zit het wel natuurlijk. Hè? En ik denk wel eens, ja, de hele politieke wereld steekt zo in elkaar. Van wie kunnen we op aan en van wie kunnen we niet op aan. En dat spanningsveld, dat speelt altijd een rol mee. Het is heel ingewikkeld allemaal. Maar als je nou eens gewoon op de Heer zou vertrouwen, zou dat niet veel makkelijker zijn eigenlijk. En die heeft beloften gedaan en daar kun je van op aan. Nou ja. Ja, dat is het natuurlijk. Hè. In het begin is dat trouwens makkelijk te begrijpen. Soms denk ik dat het daarom is dat Israël 40 jaar door die woestijn gezwalkt heeft. Het was heel gemakkelijk. Ze hadden in de praktijk niks van doen met de andere volken. Het ging om een onderhoud in de woestijn. Ze waren afhankelijk van de Heer. Maar zelfs daar al doet men zijn beklag. En is men tegen de Heer in opstand. En later, als men in het beloofde land eenmaal is, wordt het alleen maar ingewikkelder. Met al die andere volkeren eromheen enzovoorts. Maar ze vertrouwen niet op de Heer. Maar wel op hun eigen handen werk, heet dat. Hè? Dat wil zeggen wat ze zelf bedacht hebben. En dat is meteen religie dus. Ja. Ze hebben zich boelen om hoerenloon gehuurd. Toen maar. Boelen zijn mannelijke hoeren, dat weet u toch, hè? Ja. Iemand zei, daar hebben wij geen Nederlands woord voor. Ze, nou, de Statenvertaling wel, hoor. Ja, echt wel. Ja. Terwijl zij dan onder de heidenen om hoerenloon gehuurd hebben, zo zal ik die nu ook verzamelen. Ja, ze hebben al een weinig begonnen vanwege de last van de koning der vorsten. En nog een keer, als ze dan zo nodig een steun moeten kopen bij de heidenen, specifiek bij Assur, dan zegt hij, nou ja, dan zal ik die Assyriërs, dan zal ik die heidenen wel even verzamelen, dan stuur ik ze wel. Als ze zo nodig veilig moeten zijn, hun veiligheid zoeken bij de Assyriërs, nou ja, dan gaan ze maar dat staat er nog net niet, dan gaan ze maar in Assur in ballingschap, dan gaan ze daar maar wonen. Dat staat er nog net niet, niet in dit vers, maar u weet dat het daar wel op uitdraait. Hier staat alleen dat hij zegt, dan zal ik ze wel roepen. Dan komen ze wel. En daarna staat er, ja, zij hebben al een weinig begonnen. Eigenlijk is dat al aan de hand. Vanwege de last van de koning der vorsten. Vanwege de last wil zeggen, vanwege de belasting. Zij betaalden al aan Assur, ze hadden een overeenkomst met Assur en er moest dus jaarlijks geld opgebracht worden om vrede te houden met Assur. Daarmee werden ze dus feitelijk al onderdrukt. En dat van de koning der vorsten, maar dat is een titel die sinds mensenheugenis in het Tweestromenland en verder naar het oosten trouwens gebezigd wordt. Gewoonlijk vertaald met koning der koningen. Het idee is dat ook Assur bestond uit kleinere rijkjes, om zo te zeggen, met vorsten of prinsen, of hoe je dat maar vertaalt, aan het hoofd. En daarover één koning. En die koning is dan natuurlijk gewoon de koning van Assur. Met al die kleinere rijken aan hem ondergeschikt, zo is het altijd geweest. En tot in onze dagen eigenlijk, hè. Maar zij zijn daar al aan ondergeschikt. En dan vers 11. Omdat Efraïm de altaren vermenigvuldigd heeft tot zondigen, zo zijn hem de altaren geworden tot zondigen. Daar kun je heel lang over nadenken, over wat staat hier precies. De korte versie is, wil Israël zondigen? Laat ze dan maar zondigen. Dat is wat er staat. Willen ze de altaar vermenigvuldigen? Oké. Ze gaan hun gang maar. Dat betekent dat de heer dus zijn handen daarvan aftrekt in de praktijk. Waarom ook? Het is één ding dat Israël afgoderij bedrijft, andere goden dient, overeenkomsten sluit met andere volken. Veel belangrijker, essentiëler is wat er staat in vers 12. Namelijk, ik schrijf hem de voortreffelijkheden mijner wet voor. Maar die zijn geacht als wat vreemds. Merk u dat je zo in Exodus 32 terechtkomt? Gouden kalf, kalf van Samaria, dat wat de mens geschreven heeft, om zo te zeggen. En daarna zegt de Heer, maar ik heb zo wat geschreven. Maar dat blieven ze niet. En die vind je dan in Exodus 32 in de vorm van die twee stenen tafelen. Ik schrijf hem de voortreffelijkheden mijner wet voor. Maar die worden geacht of zijn geacht als wat vreemds. Eigenlijk, wij zouden met gemak, maar ik geloof dat ik vorige keer zo geëindigd ben. Wij zouden met gemak de hele situatie die hier beschreven wordt herkennen in onze dagen. Het is precies hetzelfde. In grote problemen, verplichtingen links en rechts, betalen links en rechts aan nou, wie dan ook maar. Belastingen die, ja, toen maar, laten we het er maar niet over hebben, maar dat, als je daar objectief over nadenkt, zijn het belachelijke dingen. We zijn het Vrije Westen, maar als ergens mensen onderdrukt worden, dan zijn wij dat. Iemand zei, ja, maar we houden genoeg over. Zitten doet er niks aan af. Het meeste leveren we in namelijk. Maar goed. En we zitten in grote problemen. Iedereen weet dat het niet kan voortduren. Maar om nou te zeggen dat we ons iets aantrekken van de voortreffelijkheden van de wet des Heren. En dan bedoel ik in dit geval dus ook gewoon de sociaal-economische wetten. Nee, daar heb ik het niet over. Dus die 10 geboden, er zijn er heel wat meer. Ik heb het over de sociaal-economische wetgeving onder de Mosaïsche wet. Als men zich daar nou eens wat van aan zou trekken, maar dat vindt men vreemd. Dat kan niet. Dat is oud, past niet meer in deze tijd. Ja. Ja, het is middeleeuws, staat er dan. En dat is een scheldwoord, hè, middeleeuws. Maar in de middeleeuwen waren sommige dingen wel goed, hoor. Een heleboel ook niet. En in onze dagen zijn sommige dingen ook wel goed, maar een heleboel ook niet. Nee, ik zet er niks geks. Soms begrijpen we me niet, maar dus ik probeer het maar duidelijk, iets duidelijker te zeggen. Maar zo staat het, men vindt die wet des Heren iets vreemds. Terwijl het nou juist dat is wat hen gemaakt heeft tot Israël. Hun zijn die woorden Gods toebetrouwd, maar ze trekken zich er dus niks van aan. Nou goed. Ze worden geacht als iets vreemds. Vers 13. Aangaande de offeranden mijner gaven. Zij offeren vlees en eten het. Maar de Heer heeft aan hen geen welgevallen. Dat bestronde stelt dat ze toch ook nog een beetje de dienst aan Jehovah onderhouden. Op een of andere wijze. In overeenstemming met de Mosaïsche wet. Maar de Heer heeft aan hen geen welgevallen. De reden daarvoor is simpelweg dat ze zich dan toch van die wet des Heren, om zo te zeggen, uit vers 12 niks aantrekken. En het alleen volbrengen van enige rituelen, of laat staan het vieren van feesten, ja, daar is de Heer niet mee gediend. Kijk, het is ongeveer zo. De Heer heeft beloofd Israël te zullen zegenen. Materieel. Als u dat financieel wil noemen, oké, maar materieel. En wat doet men ermee met die zegeningen? Nou, niet veel goeds. De Heer mag verwachten dat ze die goederen die zij krijgen van hem, dat ze die ook in overeenstemming met zijn aanbevelingen, met zijn Torah, zijn wet, zijn voorschriften, beheren. Maar dat doen ze niet. En ze doen net alsof ze dingen eigenhandig bewerkstelligd hebben. En dat is het dan. En van sociale wetgeving en economische wetgeving trekken ze zich verder niks aan. En dat neemt de heer Zoogst kwalijk. Zo zit dat. En dat is nog steeds tot vandaag het grote probleem eigenlijk in heel de wereld, in elke samenleving en in economie. Ik heb moeite met het woord economie, want dat is een uit de hand gelopen luchtballon. Maar vooruit maar weer. Aan de ene kant de verantwoordelijkheid van de individuele mens om te werken en op grond daarvan te eten. En aan de andere kant dezelfde verantwoordelijkheid van de individuele mens te zorgen voor degenen die dat niet kunnen. Waarna de vraag is wie moet dat regelen en hoe moet het geregeld worden. En dat is in de wet voorgeschreven. Hoe dat geregeld wordt. Zodat er geen armen in Israël zouden zijn. En die zouden er alleen maar kunnen zijn door allerlei gebreken, tekortkomingen, ongeluk of wat er maar is. Allerlei lotgevallen die mensen overkomen enzovoort. Maar als men zich zou houden aan de Mosaïsche wetgeving, zou dat deze consequenties niet hebben. En dat is wat het is. Dat wil zeggen, individuele verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd aan de andere kant de verantwoordelijkheid voor elkaar. Als één volk, één familie en als afgezonderd van de wereld overigens. Als het volk van God namelijk. Vandaar dat diezelfde beginselen eigenlijk, in het algemeen laat ik het zo zeggen, diezelfde beginselen in het algemeen van toepassing worden gebracht op de gemeente als zodanig. Dat is ook de achtergrond van Handelingen 2. Over de gemeenschap van de gelovigen. Dat wil je nog? Ja. Maar goed. Kortom, ze vervoeren alleen rituelen. Maar de Heer heeft daar geen welgeval aan. Ik zou hier natuurlijk schriftplaatsen kunnen noemen. Maar die kent u zelf waarschijnlijk ook wel. Waar staat dat de Heer gewoon zegt, aan uw offeranden heb ik niet gewild. En die feesten zijn mij een gruwel. En zo verder. Gewoon omdat als het alleen maar gaat om die buitenkant. Ja, dat betekent dus helemaal niks. Waar het om gaat is dat men liefde zou hebben voor het woord van God in het algemeen. En daarmee voor die God. En uit die hoofden hem zou dienen. En als dat er niet is, dan gaat het hier alleen maar om uiterlijk vertoon. U weet toch hoe dat is? Rooms-katholicisme en het jodendom, allebei, worden gekenmerkt in hoge mate door ritueel. Er zijn meer dingen die gekenmerkt worden door ritueel, maar die noem ik niet. Hè. Dus dit moet een eer voor ze zijn dat ik die twee categorieën nu wel noem. Dat min ik ook. Het Rooms-katholicisme en het jodendom. Ritueel. En wij protestanten zeggen, ja, dat is allemaal uiterlijk vertoon, maar het is niks, want het heeft geen inhoud. Waarna beide categorieën zowel hun best doen om het rijke Joodse leven dan wel het rijke Romeinse leven uiteen te zetten. En om ons te vertellen dat het toch in zichzelf wel degelijk heel erg mooi is en dat het inhoud heeft. Maar ik moet u zeggen dat voor de gemiddelde Rooms-Katholiek en de gemiddelde Jood het echt geen inhoud heeft. Het is ritueel, het zijn verplichtingen, men moet ze nakomen. En men kijkt tegen dat vertoon aan in de veronderstelling dat er een geweldige rijkdom achter steekt. En men wil er niet achter kijken, want als men erachter kijkt, dan zie je niks meer, nee. Nee, het is de vlag die de lading moet dekken. Ja, dat heb ik altijd als ik ergens achter door coulissen kijk. Je wil niet weten wat voor een zooi dat er altijd is. He? De term is gooit maar achter de rhododendrons. Maar in de toneelwereld is gooit maar tussen de coulissen. Tjonge, wat een zooitje is dat daar. Zo is dat maar net. Kijk, het is buitenkant mooi vertoon. Maar in werkelijkheid is het hol. Het is verpakking, maar het is geen inhoud. En ik heb niks tegen een mooie verpakking, laat ik u dat vertellen. Dat meen ik ook absoluut. Maar als het de ledigheid moet bedekken, dan maar niet. Nee. Maar zo zit het gewoon. En daarom zegt de heer dat hij er geen welgevallen aan heeft. En volgende deel van vers 13. Nu zal hij hun ongerechtigheid gedenken en hun zonden bezoeken. Zij zullen weder in Egypte keren. Dat wil zeggen, de heer gaat ingrijpen. Met als gevolg, zij zullen weder in Egypte keren. Daar is wat verschil van mening over, maar ik denk... Ik denk dat het helemaal niet letterlijk bedoeld is. Nou ja, misschien een beetje zou kunnen, omdat ik veronderstel dat er toch mensen geweest zijn die bij de inval van de Assyriërs dan toch maar aan het rennen gegaan zijn. Uiteraard de andere kant op, en dan kom je vanzelf in Egypte. Hè? Zo werkt dat nou eenmaal. Dat die er ook geweest zijn, ja, dat weet ik zeker, want dat staat in het volgende hoofdstuk. Nog geen halve bladzijde verder. Vers 6. Egypte zal ze verzamelen en begraven, overigens. Maar dat is maar een deel van het volk. Ik denk dat de belangrijkste betekenis trouwens van Hosea 8 vers 13 is... Zij zullen weder in Egypte keren. Dat het betekent ze zullen weer in slavernij komen en weer onderdrukt worden. Door heidense volkeren. Want u weet dat het gros niet in Egypte terechtgekomen is. De meerderheid is ergens anders terechtgekomen. Onder de heidenen in het algemeen en in laatste instantie, ik zeg dat er altijd bij, in laatste instantie wat er over was kwam in Assur terecht. En werd daar afhankelijk. En dus kwam in een positie van onderdrukking terecht. Daar gaat het over. Israël was immers uit Egypte afkomstig, was verlost uit het diensthuis. En hier staat, maar het zal er weer in terugkeren. En dat het dan Egypte heet, dat ligt voor de hand. En dat Egypte er een rol in speelt, ligt ook voor de hand. Maar het wil nog niet zeggen dat het alleen maar over Egypte gaat. En dat weten wij, omdat per traditie zeggen we, de 10 stammen eindigden in Assyrische ballingschap. En dat was niet Egypte dus. Goed. Want Israël heeft zijn maker vergeten. Maar dat is het hele punt, hè. Israël was niet een volk als de overige volkeren. Israël was een volk dat speciaal door, maar ook voor de Heer gemaakt was. Voortgebracht uit een onvruchtbare Abraham en een onvruchtbare Sarah. Om van volgende generaties dan nog maar te zwijgen. Uitermate vermenigvuldigd, dan wel uitgebroken in menigte, enzovoort. Door de Heer, die het beloofd had, en dat soort dingen weer. Kortom, hij had dat volk gemaakt, dan wel geschapen, die term wordt ook graag gebruikt bij gelegenheid, of geformeerd. Alle drie de uitdrukkingen uit Genesis worden ook gebruikt voor de vorming van Israël. En daarom kon de Heer daar ook speciale rechten op laten gelden. En legde hij een speciale verplichting op. Hij heeft hen geformeerd, hij heeft hen in een speciale positie geplaatst. Hij heeft hen daar bijzondere beloften gedaan en gezegend. Maar niettemin, dat willen ze niet, ze willen wezen als andere volkeren. Nou ja, ga dan maar. Want Israël heeft zijn maker vergeten en tempelen gebouwd. Zelf. Terwille van andere dingen. Als je nou voor tempelen voor de gelegenheid is invult, heilige huisjes. Want het gaat niet alleen maar om letterlijk smal afgoderij. Daar gaat het wel om, maar er wordt heel wat meer onder verstaan dan enige spiritistische activiteiten, zal ik maar zeggen. En Juda. Hey, Juda. Even op een zijlijn, Juda, dat weet u, Hosea gaat niet over Juda, Hosea gaat over Israël, de 10 stammen namelijk. Maar op een zijlijn wordt af en toe Juda even genoemd in het voorbijgaan. Juda heeft vaste steden vermenigvuldigd. Maar ik zal een vuur zenden in zijn steden, dat zal haar paleizen verteren. Dat wil zeggen, Juda heeft vaste steden in de hoop daarmee veilig te zijn tegen eventuele vijanden. Later lezen wij, althans in de geschiedenis lezen wij, dat met name ook Assur, in eerste instantie Assur, heel wat van die steden van Juda heeft ingenomen. En als consequentie, voor zover wij weten, ook een groot deel van het Joodse volk weggevoerd in Assyrische ballingschap.
Zijn dat die 48 vrijsteden of heeft dat er niets mee te maken?
Er waren 6 vrijsteden, er waren 48 Levitische steden in Israël.
Heeft dat er iets mee te maken?
Nee, niet specifiek. Nee, maar in de geschiedenis lees je dat, hè, langzamerhand Assur drong steeds verder op. Dat is in een heleboel fasen gegaan, dat uiteindelijk uitliep op de ondergang van het tienstammenrijk, maar er zijn vele decennia overheen gegaan voordat dat voltooid was, voordat Samaria viel bedoel ik. En het is dus in fasen weggevoerd, vandaar dat het ook in fasen, die tienstammen, ook in fasen weer over de wereld over Europa verspreid zijn geworden. Nou, over Azië en Europa. En ook onder verschillende namen. Om voor de hand liggende redenen. Het eerste wat weggevoerd werd, was Gilead. Dus het overjordaanse. Wat oostelijk van de Jordaan lag. Het gebied van de halve stam van Manasse en van Ruben en van Gad. Die lui zijn, als u mij vraagt, de geschiedenis ingegaan als de Galliërs. Gileadieten, Galliërs, kwamen uit Gilead. Dat was de eerste groep die ooit werd weggevoerd. Later werd een groep weggevoerd uit Zebulon, Naftali, die drie noordelijke stammen van Israël, enzovoort. Maar het is in fasen gegaan. En die zijn ook onder verschillende namen daardoor in de geschiedenis terechtgekomen. En toen dat allemaal gebeurd was, toen hebben de Assyriërs ook geprobeerd Judea in te nemen. En er zijn vele steden ingenomen, totdat de Assyriërs aan de poorten van Jeruzalem stonden. En dat wordt uitgebreid vermeld in de geschiedenis. Dat wil zeggen, die vaste steden, dat hielp niet. Die Assyriërs namen ze gewoon in. Nou goed, was dat niet onder Hiskia? Ik ben altijd die namen kwijt, jongens, meisjes.
Twee koningen 18.
Twee koningen 18, dank u. Sanherib. Ja. Voor de poorten van Jeruzalem.
Op tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in.
En nam ze in. Dat zijn de vaste steden. Kijk, dat is de uitdrukking hier uit Hosea 8, ja. Vers 14 inderdaad. De vaste steden en nam ze in. Er staat niet wat er met de bevolking gebeurd is, meen ik. Maar de algemene gedachte is dat ze gedaan hebben wat ze altijd deden. Het volk wegvoeren. En daarmee hun macht definitief over het gebied vestigen. Vervolgens kwamen ze voor Jeruzalem. En toen, dat is een heel verhaal. En van de ene dag op de andere waren die legers ineens vertrokken. Ja. Maar toen maar. Zodat u ziet dat ook de twee stammen grotendeels verdwenen in Assyrische ballingschap. Net zo goed. En dat is wat aangekondigd wordt hier in het laatste vers van Hosea 8. Juda heeft vaste steden vermenigvuldigd. Vertrouw daarop ter verdediging tegen de vijand. Maar zegt de Heer, ik zal een vuur zenden in zijn steden. Dat zal haar paleizen verteren. Hoe dat gebeurt, vuur in dit geval is het kracht van hoog. Hè? Denk ik wel eens, mag je niet zeggen hoor, kracht van hoog. Krijg je gedonder in Gorkum, krijg je dan. Hè? Maar dit is een oordelend vuur uiteraard. Van God zelf. En waar deze dingen gebeuren zouden over het oud-testamentische Israël, geen stam uitgezonderd, mag je wat mij betreft de conclusie trekken dat gelijksoortige oordelen zullen komen over Israël alsnog in de dagen voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Dat denk ik. Vorige keer ben ik geloof geëindigd met te zeggen, als die profetieën over Juda van in de tijd weer van kracht zijn in onze dagen, omdat het dezelfde omstandigheden betreft, zou ik niet weten waarom dat dan niet zou gelden voor de profetieën over de 10 stammen van Israël. En zo komen wij bij hoofdstuk 9. Verblijdt u niet, het wordt een beetje droeve avond, hè. Ja, ik heb beter spreken over verblijdt u in de Heer het alle tijden.
Nogmaals verblijdt u.
Ja, precies, ja. Maar hier staat verblijdt u niet. O Israël, tot opspringens toe, gelijk de volken, want gij hoereert van uw God af. Gij hebt hoerenloon lief op alle dorstvloeren des korens. Het grijpt natuurlijk een beetje terug op die offeranden van 8 vers 13... In verband met eventuele feesten die dan gewijd zouden zijn aan Jehovah. Maar vanaf hier staat, doe dat maar niet, verblijft u maar niet. Tot opspringens toe. Opspringen is ook een woord voor, een synoniem voor verblijden. Huppelen, weet u wel. Van zielenvreugd enzovoort. Verblijft u maar niet gelijk de volken, want gij hoereert van uw God af. Gij hebt hoerenloon lief, terugslaand op die hoererij en aanverwante termen die hiervoor gebruikt werden in hoofdstuk 8. Men is ontrouw aan de Heer. En waar de feesten gevierd worden, eventueel op de dorsvloeren, om voor de hand liggende redenen. Een mooie dansvloer, toch?
Ja.
Ja. Want de dorsvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden en de most zal hun liegen. Dat wil zeggen, er zal geen vrucht zijn van de wijnstok in de praktijk. Ze zullen teleurgesteld worden, in het ootje genomen worden, voor de mal gehouden worden, of hoe het maar heten mag, zal hen liegen. Zij zullen in des Heren land niet blijven, want dat is een belangrijk gegeven, tot vandaag natuurlijk. Het land is des Heren land. Het wordt uitgebreid besproken. Het is ook de grondslag van een van de belangrijkste sociaal-economische wetten van het land. Namelijk, het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van mij, spreekt de Heer. Voor zover men bezittingen had in het land, had men het alleen in beheer, want het land was van de Heer. En voor zover het verkocht kon of mocht worden, had het van doen met dat iemand nou eenmaal zijn schulden moet betalen. Behalve natuurlijk als je in Griekenland woont. Maar, sorry. Gedoe altijd. Ze moesten nou eenmaal hun schulden betalen. In dat geval mochten ze wel het land verkopen. Maar u weet hoe dat was. In het jubeljaar moest het land gewoon weer teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaren, dan wel hun erfgenamen. Het bleef gewoon familiebezit. En daar zou de familie van moeten leven. Natuurlijk is er iets kroms aan, want als het volk zich vermenigvuldigt, wordt het natuurlijk toch moeilijk om het zo in stand te houden. Maar het principe blijft gewoon gelden. In de praktijk betekent het gewoon dat vele Israëlieten in de loop der tijd gewoon geëmigreerd zijn het land uit. Maar dat let ze niet om alsnog diezelfde wetten toe te passen. Dat wil zeggen, men heeft een stuk grond, neemt het in bezit. Maar men zou er toch dezelfde principes op kunnen van toepassing brengen. Zo kun je toch een economie opzetten. Ze hebben mij vroeger ooit wel eens verteld dat in heel wat landen het grote economische probleem is dat de grond in bezit is van maar enkelen, de zogenaamde grootgrondbezitters. En daardoor valt die economie niet meer te besturen. Maar in de Bijbel kan zoiets niet voorkomen. Na goddelijke maatstaven. Grond is van de Heer. Nou, in ieder geval in Israël. En hoe dat in de toekomst is, ik denk dat dit soort wetten van toepassing zullen zijn in de 1000 jaren. En dat je dan dus inderdaad een heel andere economie krijgt. Hè? Maar toen maar weer. De Heer zegt, het is mijn land. Maar als ze zich niet aan mijn inzettingen houden, dan zet ik ze dat land uit. Daar komt het op neer. In Jeremia lees je zelfs in verband met het Joodse volk, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Dan wordt het Joodse volk beschouwd als de vrouw van Jehovah. En die klaagt en zegt, ja, die vrouw van mij die legt het met al die andere mannen aan. Wat moet die eigenlijk in mijn huis? En dus zet de Heer en het huis uit. Zo wordt het daar aangekondigd. Ja. Zij zullen in des Herenland niet blijven. En vandaag maken ze ruzie over het land. Politiek bedoel ik, hè. Wie rechten kan laten gelden op het land? En het antwoord is niemand, ook de Joden niet. Ik zag vandaag trouwens nog een foto, ik weet niet hoe oud die is, van een demonstratie in Jeruzalem door orthodoxe Joden met grote spandoeken. Judaism Dat kwam erop neer dat judaïsme is tegen een Joodse staat. Wil geen Joodse staat. En ze hebben gelijk natuurlijk, hè. Want Joodse staat, ja, een Israëlitische staat komt er pas en zou er pas zijn na de bekering van het volk. Maar zij bedoelen natuurlijk na de komst van de Messias, oké. Maar ze hebben wel gelijk natuurlijk, ja. Ze hebben geen rechten, kunnen geen rechten op het land laten gelden. En de echte Joodse orthodoxie doet dat ook niet. Integendeel. Zij zullen in des Heren land niet blijven, maar Efraïm zal weder in Egypte keren. Ik verwees u er straks, geloof ik, naar vers 6. Maar ik had u moeten verwijzen al naar vers 3, hier dus. Naar aanleiding van hoofdstuk 8, vers 13. Zij zullen weder in Egypte keren. Hier staat het ook. Maar Efraïm zal weder in Egypte keren en zij zullen in Assyrië het onreine eten. En u weet, er is niet sprake gekomen van een Egyptische ballingschap, maar wel van een Assyrische, zodat ik geneigd ben Egypte meteen overdrachtelijk te lezen. Hetgeen niet wegneemt dat er inderdaad naar Egypte gevlucht zijn, maar dat komt in de volgende verse. Efraïm zal weder in Egypte keren. En zelfs als men letterlijk wederkeerde in Egypte, heeft dat in hoge mate een symbolische betekenis. Namelijk terug naar Egypte, waar Israël uit afkomstig was. Als de Heer niet wil dienen, dan waar hoort het dan thuis? In Egypte. En dus, ja. Zo eindigt trouwens Deuteronomium 28. Als daar al die oordelen aangekondigd worden over Israël, door Mozes al, dat eindigt met ze zullen terugkeren naar Egypte op een weg waarvan de Heer gezegd had dat ze die niet meer zouden zien. En dat is met Juda ook tamelijk letterlijk gebeurd in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem, waarbij men bij tienduizenden gevlucht is naar Egypte en letterlijk weer in slavernij terechtgekomen is daar. Hier eindigt het nog slechter, want lees maar gewoon verder. Ze zullen in Assyrië het onreine eten. Dat wil zeggen, dan zijn ze net als de heidenen. Dat is een belangrijk gegeven. Ik herinner u aan Daniël hoofdstuk 1, waar Daniël en zijn drie vrienden, weet u wel, weigerden om het onreine te eten. En toen zeiden ze, doe ons maar een proef. Zet het maar op. Op proef, hè. Ze wilden niet eten van het onreine voedsel in Baal. Want dat is op zich kan dat geen kwaad. Het Nieuwe Testament zegt ook, er is niets onrein in zichzelf. Maar ja, waar het voorschriften zijn die de Heer onder de wet gegeven had, bleven zij, Daniël en die drie, bleven trouw daaraan. Hè. Goed. Maar deze zouden in Assyrië het onreine eten. Ze zullen de Heer geen drank offeren doen van wijn, ook zouden zij hem niet zoets zijn. Zij zullen de Heer geen drank offeren doen. Een drankoffer is een spijsoffer, maar van vloeibare aard, zoals u begrijpt. Van de wijn, dit wordt voorgeschreven in de Levitische wetgeving, Levitische offers. En als er staat, ook zouden zij hem niet zoet zijn, betekent het gewoon, die offers, ook al zouden ze die brengen, zouden ze de Heer niet aangenaam zijn. Hij zou ze niet accepteren. Dat is eigenlijk het woord. Wat vertaald is met zoet, dat is niet echt helemaal verkeerd, maar het betekent gewoon aanvaardbaar, acceptable. Dat heeft van dat woord zoet, dat is wel interessant trouwens, dat is araf. En Araf kennen we als Eref, als avond. Dat is namelijk waar licht en duisternis in elkaar overgaan. En dat is de betekenis van dat woord. Dat dingen zich vermengen, dat twee substanties zich vermengen. Het is ook verwant met het begrip dood of sterven. Vandaar dat je, want het leven gaat over in de dood, het vermengt zich. En heel fysiek. Het lichaam ontbindt zich en gaat terug naar de aarde waaruit het gekomen was. Dat is de betekenis van de term. Vermengen. En vandaar ook iets aanvaarden of accepteren. Iets aannemen. enzovoort. Maar het is een beetje ver van het woord afgeleid. Dat woord araf is trouwens gewoon ons woord graf. Waarin de mens verdwijnt, om zo te zeggen. In zijn levensavond. Als het licht uitgaat in het leven van de mens, gaat hij het graf in. Dus het is allemaal verwante begrippen. Het is graf, het is ook de wortel van het woord voor de Araba. De Syrisch-Afrikaanse slenk. Ja, dat was die weer, ja. Dat was hem, ja. Ja, het wordt dus ook vertaald met mengen. Het wordt ook vertaald met pand nemen. En dus met hypotheek geven. Onderpand nemen. Een overeenkomst sluiten. Het heeft allerlei vertalingen waarvan je denkt, wat heeft het nou met elkaar te maken? Als je grondbetekenis kent, dan ziet je een heel eind op. En hier wordt het vertaald met zoet zijn. Nou, vooruit dan maar. Maar het betekent, als ze ook offers zouden brengen, de Heer zou ze niet aanvaarden. Hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood. Allen die dat zouden eten, zouden onrein worden. Want hun brood zal voor hun ziel zijn, het zal in des Heeren huis niet komen. Het idee is, wat ze ook bereiden in het leven, want voedsel bereiden is eigenlijk een term ter aanduiding van wat een mens doet zijn leven lang, om in leven te blijven namelijk. Heb je dat? Vandaar dat een spijsoffer, de essentie van een spijsoffer is dat het bereid moet worden, maar dat is de uitbeelding van iemands leven, wat hij in zijn leven doet. Paulus zegt, ik word als een drankoffer, dat is een spijsoffer, geofferd. Zijn hele leven is in de dienst van de Heer, en dat is waar het over gaat. En als er hier staat, hun brood zal voor hun ziel zijn, dan wil zeggen, hun brood zal voor hun eigen leven zijn. Ze eten het zelf maar op, wat ze allemaal klaarmaken, wat ze allemaal bakken. Ze eten het zelf maar op. Ze doen er maar mee wat ze willen, maar het zal in des Heren huis niet komen. En dan onder des Heren huis, overigens, niet maar te verstaan de tempel, hoewel dat het meest voor de hand ligt als je offers brengt enzovoorts. Maar des Heren huis was in 8 vers 1, dus nog niet een volle bladzijde hiervoor, was in 8 vers 1 al gewoon de aanduiding van heel het volk. Want heel het volk is een huis, het huis Israël, maar het is des Heren. Heb je dat nog? Afgezien daarvan, in Israël, dat wil zeggen in die 10 stammen, was geen tempel aan Jehovah. Het huis des Heren, de tempel, stond in Jeruzalem. En niet ergens in Samaria of waar het maar was. Hè? Kortom, het zal in Israël zou het niet moeten zijn. Het hoort daar niet in thuis. Waarna de vraag is, als ze zich dan niet zouden mogen of moeten verblijden tot opspringens toe, wat zouden ze nou wel doen? En dat is de vraag waarmee vers 5 begint. Wat zult gij lieden dan doen? De vertalers hebben nodig acht om dan in te vullen. En het ligt voor de hand natuurlijk. Hè? Wat zullen ze dan doen? Wat zult gij lieden doen op een gezette hoogtijdsdag? Dat is de term ter aanduiding van die, laten we maar populair zeggen, die feesten uit Exodus 16, Leviticus 23, Deuteronomium 23. Gezette hoogtijden des Heren. Wat zult gij lieden doen op een gezette hoogtijdsdag en op een feestdag des Heren? Ja, wat zou men dan doen? Want ziet, zij gaan daarheen vanwege de verstoring. En daarheen slaat terug op Egypte en misschien op Assur, maar op Egypte in elk geval, want dat staat er hierbij. Zij gaan daarheen vanwege de verstoring. Egypte zal ze verzamelen. Het idee is dat men voor een feestdag bij elkaar komt om vreugde te maken. Onder het motto, laat ons vreugde maken. Hè? Ja. Maar Egypte zal ze verzamelen. Maar verzamelen is ook een term ter aanduiding van het werk van de dood. En het dodenrijk. U weet wel, gij zult verzameld worden tot uw vaderen. En hoe die uitdrukkingen maar luiden. En hier staat, Egypte zal ze verzamelen. dan wel in Egypte zullen ze verzameld worden. Mof zal ze begraven. Dat is niet een profetie over de Duitsers geweest.
Want die hebben ze wel heel letterlijk opgevat.
Ja, toen maar weer. Mof. Het is wel leuk eigenlijk. Hier heet het mof. Elders in de Bijbel heet het nof. Met een tweepoot. En het is Memphis. Mof, Memphis. Ja. Je vindt hierin toch aardig geïllustreerd het eigenaardige gedrag van die twee letters, van de drie en de tweepoot. Die letters die komen ergens terecht waar ze niet moeten zijn. En ze verdwijnen waar ze wel moeten zijn. En ze worden ook nogal eens verwisseld. Dat heeft met tongval te maken enzovoort. Soms is het ook nauwelijks uit te spreken en dan verdwijnen die letters. En ze komen ergens tussen, omdat het gewoon ergens gewoon wat makkelijker ertussen. Het schiet me zo gauw niet binnen, maar in Brabant, er komen nogal eens ennetjes tussen. Dat loopt dan zo lekker. En hier vind je het geïllustreerd, want het heet nof elders in de Bijbel. Maar hier heet het mof en het is Memphis. Daar ben je toch één M kwijtgeraakt. Van Memphis. Memphis is de Griekse variant. Waarschijnlijk is het trouwens zo dat in de Griekse variant die M er extra tussen gekomen is, hoor. Memphis. Maar Memphis, nof of mof, was de gedurende enige tijd, althans, was de hoofdstad van, hoe heet dat, Neder-Egypte. Ik moet altijd even goed nadenken. Neder-Egypte, dat is het noordelijke deel trouwens, maar vooruit. Het lage deel van Egypte ligt ongeveer een kilometer of 15 officieel ten zuiden van Caïro. In de praktijk ligt het nog heel wat dichterbij, want Caïro is erg groot. Dat is uitgestrekt, maar vanaf het hart van Caïro tot het hart van oude Memphis, dus maar 15 kilometer. En het hele gebied is tot vandaag bekend om zijn graven. Van oudsher was het ook een begraafplaats, want Memphis was ook de plaats waar de heilige stier, de Apis, niet alleen in leven gehouden werd, maar het beest ging natuurlijk toch vroeg of laat een keer dood en dan werd het begraven in Memphis. En dan werd er een andere stier met de weer in de plaats genomen enzovoorts. En ik denk dat dat hier ook een rol speelt. Het is de plaats waar de stier begraven werd, maar het is ook de plaats dus waar Israël een graf vindt. Althans een deel van het volk dat immers die gouden kalveren dient. En het is wel een chique begraafplaats, maar niettemin, het is een begraafplaats. Egypte zal ze verzamelen, Mof zal ze begraven. Je hebt trouwens uitspraken in de Bijbel waarin Israël zegt, waren we maar in Egypte gebleven, konden we daar begraven worden. Dat is beter dan hier in de woestijn. Ja. Nou, dat zal gebeuren. Begeerte zal er zijn naar hun zilver, netelen zullen hen erfelijk bezitten, doornen zullen in hun tenten zijn. Het is een wat ingewikkelde manier. Het zijn ook woordspelingen trouwens die in het Nederlands, in de Nederlandse vertaling verdwijnen. Maar daar krijg je zo'n rare woordkeus van. Woorden die op elkaar lijken worden hier gebruikt in het Hebreeuws. En dat is bepalend geweest voor de woordkeus. Maar wat er staat is gewoon dat ze zullen naar Egypte gaan, maar daar zullen ze omkomen. En hun rijkdommen, zilver, geld, wat het maar is. De rijkdommen die ze eventueel hebben meegenomen, die vervallen aan de Egyptenaren. En ze zullen omkomen in netelen en doornen. Netelen zullen hen erfelijk bezitten en doornen zullen in hun tenten zijn. Dat wil zeggen, er is hen geen voorspoed in het vooruitzicht gesteld daar in Egypte. Ze zullen daar omkomen. Je kan het makkelijk zeggen omdat woorden van dezelfde strekking en veel uitgebreider later gebruikt worden in Jeremia voor de Joden. Dat wil zeggen voor het tweestammenrijk. Daar is hardnekkig sprake van dat als het dan toch misgaat in Judea en Jeruzalem, dat een, althans een deel van het volk zegt, nou ja, als het zover komt, stel dat Jeremia gelijk heeft aan die Babyloniërs komen, dan nemen wij de kuierlatten. Dan, tamelijk Jiddische uitdrukking toch? Nou goed, dan vluchten we wel en dan gaan we naar Egypte. En de Heer laat via Jeremia weten dat ze dan toch in Egypte zullen omkomen. Sterker nog, dat Nebukadnezar dan wel de Babyloniërs hen daar zullen achterhalen. Dus ook wat gebeurd is. En als je zo de wereldgeschiedenis beschouwt, dan moet je constateren dat die Babyloniërs Egypte hebben kunnen veroveren, omdat het in overeenstemming was met de wil van de Heer. Al was het maar om die Joodse vluchtelingen die daar waren alsnog ter dood te brengen. En de enige die zouden ontkomen zouden zijn Jeremia en zijn overblijfsel, uw overblijfsel. Dus een heel klein groepje. Maar goed. En dat is het eind van het tweestammenrijk. Maar hier ben je aan het eind, althans dat wordt aangekondigd, het eind van het tienstammenrijk. En het gaat net zo. Een deel, het grootste deel wordt in ballingschap weggevoerd, maar een ander deel verdwijnt inderdaad in Egypte. Ja, uitdrukkelijk vermeld. En ze zullen daar niet aan ontkomen, is het idee. De dagen, vers 7, de dagen der bezoeking zijn gekomen. De dagen der vergelding zijn gekomen. Dat wil zeggen, door de Heer. Die van Israël zullen het gewaar worden. Ze zullen het nog merken. De profeet is een dwaas, de man des geestes is onzinnig. Om de grootheid uw ongerechtigheid is de haat ook groot. Je vraagt je af, wie is die profeet en wie is die man des geestes? Het antwoord is, die twee zijn aan elkaar gelijk. De man des geestes en de profeet is uiteraard hetzelfde. Dat is niet zo moeilijk, hè? Maar wees dan consequent. Die van Israël zullen het gewaar worden, zet je ook in het rijtje. En dan weet je dat de profeet en de man des geestes, dat het aanduidingen zijn van Israël zelf. Het is immers een volk van koningen en priesters. Een volk aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. Het is immers een profetisch volk als zodanig. Dat wil zeggen, als we het buiten het kader van die tienstammen zeggen, en we hebben het over het Joodse volk, wij als christenen, dan horen we al gauw dat wij van hun de Bijbel hebben gekregen. Maar de Bijbel is voortgebracht door profeten. En als het dus uit het Joodse volk is, is het dus een volk van profeten. Ja, maar dat geldt in principe voor alles wat Israël heet. En dus voor dit volk ook. Maar het is dwaas geworden, het is onzinnig geworden. En voor het gemak wijs ik u dan nog maar even terug naar Hosea hoofdstuk 4, waarbij iets dergelijks gezegd wordt over de priester. En toen heb ik u ook gezegd, ja, de priester of de priesters, ja, het is het volk, het is het hele volk. Dat was die van vers 6, Hosea 4 vers 6. Mijn volk is stom gemaakt, heb ik u gezegd, hè? Dat woord is het. Hè? Mijn volk wordt stom gemaakt, dat het niet meer kan spreken. Omdat het zonder kennis is. En dan, terwijl gij de kennis verworpen hebt, en dus het woord Gods, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En dat gaat maar niet over priesters binnen het volk. Het gaat over het volk zelf dat staat in het priesterambt. Dat is waarom het een uitverkoren volk is. En hier wordt in Hosea 9 vers 7 wordt het aangeduid als een volk van profeten. Het volk dus waaraan de kennis dan wel het woord Gods is toebetrouwd. Om de grootheid uw ongerechtigheid is de haat ook groot. Haat is in wezen ten achterstelling. U weet wel, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Maar kijk je het na, dan blijkt de Heer toch tamelijk coulant geweest te zijn naar Esau. Maar dat woord haat betekent gewoon ten achterstellen. Dat is een betrekkelijk begrip dus, het is relatief. De Heer heeft Jacob gesteld boven Esau. En dat is wat het betekent. En dus Esau en Eve op enige wijze gepasseerd. Maar nu zou Israël gepasseerd worden hier. Om de grootheid uw ongerechtigheid is de haat, de afwijking ook groot. Vers 8. De wachter van Efraïm is met mijn God. En dan ziet u dat de vertalers al toch enigszins in problemen geraken door het woordje maar in te vullen. Dan, als je zoiets ziet, dan weet je meteen, er is iets moeilijks aan. De profeet is een vogelvanger, strik op al zijn wegen en haat in het huis zijn gods. En dan staat er van, maar dat hele woord staat er niet. Dan wordt het gewoon de wachter Efraïm is met mijn God. Maar het had ook kunnen zijn was met mijn God. Het had ook kunnen zijn zou zijn met mijn God. Kortom, Efraïm is die wachter. Maar een profeet, een priester, een koning is nou eenmaal een wachter, een waker. Sterker nog, de amandelboom, het woord voor amandelboom, betekent wakker zijn, waken. Maar het is het nationale symbool van de Joodse staat. In de vorm van die menorah, die zevenarmige kandelaar met amandelen. Het is een gestileerde amandelboom. Wakker zijn, waakzaam zijn. Het is een oud beeld van Israël in de Bijbel. Zou de eersteling zijn onder de volkeren. Het zal als eerste der volkeren wakker worden en het zal waken over de volkeren enzovoorts. En hier vind je dus Efraïm als wachter. Maar dat Efraïm dat in de praktijk niet is, lijkt me duidelijk. En wat er dus staat is, die wachter Efraïm zou met God zijn. En als je dan het woord maar invult, dan doe je wat de vertalers ook gedaan hebben, daar zit ik niet mee. Maar de profeet, dat is dus een ander woord voor wachter hier. Maar de profeet is een vogelvangersstrik op al zijn wegen. Hij is onbetrouwbaar. Hij is levensgevaarlijk, want een vogelvangersstrik is voor een vogel levensgevaarlijk, dat weet u. En dat is Efraïm op al zijn wegen. Een haat in het huis zijn schats. Dat wil zeggen, hij hoort niet thuis in het huis zijn schats. Hij zou eruit moeten. En dat gaat ook gebeuren. En als je daarna nog wat voegwoorden invult, dan krijg je dus, hoewel Efraïm een wachter van God zou zijn, is hij niettemin een gevaar geworden voor alles en iedereen en ook voor zichzelf. En dus moet hij uit het huis Gods verdreven worden. En zelfs dan kun je onder huis Gods nog verstaan Israël. Want Israël is een breder begrip. Hè? Israël is de aanduiding van dat koninklijke, priesterlijke volk. En hier wordt Efraïm, dan weet je meteen waarom hij niet Israël heet, nu. Wordt Efraïm daaruit verdwenen, wordt daar verdreven. En dan hou je onder de naam Israël dus alleen over het Joodse volk. En zo zou het ook verder gaan in de geschiedenis sinds de ondergang van Samaria. Want voor zover er sinds die tijd nog een koninklijk priesterlijk volk was, een wachter of een profetisch volk, was het uiteraard Juda. En dat is zo gebleven tot in het begin van onze jaartelling, om zo te zeggen. En toen is de volgorde weer omgekeerd. Toen is Juda eruit gezet en toen werd Efraïm weer Israël. En zeer binnenkort wordt het weer veranderd. Nee? Ja, ja, ja. Binnenkort in dit theater, zuster. Ja, dat is zo, ja. En daarover hebben wij het dan weer. De volgende keer, want ja, het is alweer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en dat u ons uw woord hebt geschonken. Opdat we dat woord zouden laten planten in onze harten en opdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u dat, hoewel wij leven in een goddeloze, duistere wereld die uw woord niet wil horen, dat we niettemin de gelegenheid hebben om toch niet alleen bij elkaar te komen, maar ook om dit woord alsnog te openen. Deze oude woorden die nog steeds actueel zijn, omdat ze ons spreken over wie u bent en over wat u doet. En we danken u dat wij mogen leven in onze dagen onder dit nieuwe verbond. Dat wij eerstelingen geworden zijn van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Dat u ons toegevoegd hebt aan uw volk van vandaag. En in het bijzonder daarmee dus aan de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u voor dit grote voorrecht dat wij niet verdiend hebben, maar dat u ons geeft op grond van geloof alleen. En daarom danken we u dat we vanavond hier mochten zijn. Opdat wij dit onvergankelijke woord tot ons zouden nemen. We zouden begrijpen dat u een rechtvaardig God bent, die daadwerkelijk op uw tijd een oordeel zult brengen over een goddeloze wereld. Maar dat u ook een genadig God bent, die leven geeft aan een ieder die in geloof en in alle nederigheid tot u komt. Wij danken u daarom dat wij vanavond hier mochten zijn en dragen onszelf aan u op. In de verwachting dat u uw beloften zult vervullen. Want u hebt ook aan ons die betere beloftenissen gedaan van dit nieuwe verbond. Dat u ons zou trekken uit deze tegenwoordige wereld. Ons zou maken zelfs tot uw zonen. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.